In de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost, in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie-enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 108, vers 1. Mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid. 108, het eerste vers. Schriftlezing voor het gemeente waar we die voordat ik met vakantie ging hebben beëindigd in het Oude Testament, het eerste Bijbelboek van Samuel, hoofdstuk 16, de versen 14 tot 23. Na de schriftlezing doen we belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en in antwoord erop zingen we tweede vers van 108. Ik zal, o Heere, uw wonderdaan, uw roem de volken doen verstaan. We lezen dus 1 Samuel 16 vanaf vers 14. We belijden ons geloof. En we zingen Psalm 108, vers 2. Het te lezen schriftgedeelte is tegelijkertijd de tekst voor de prediking van vanavond. En de geest des Heeren week van Saul, en een boze geest van de Heeren verschrikte hem. Toen zeiden Sauls knechten tot hem: zie toch, een boze geest Gods verschrikt u. Onze Heer zegge toch tot uw knechten die voor uw aangezicht staan, dat ze een man zoeken die op de harp spelen kan. En het zal geschieden als de boze geest Gods op u is, dat hij met zijn hand spelen, dat het beter met u worden. Toen zei de Saul tot zijn knechten: zie mij toch een man uit die wel spelen kan en breng hem tot mij. Toen antwoordde een van de jongelingen en zeide: zie, ik heb gezien een zoon van Isaï de Bethlehemiet die spelen kan. En hij is een dapper held en een krijgsman en verstandig in zaken, en een schoon man, en de Heere is met hem. Saul nu zond boden tot Isaï en zeide: zend uw zoon David tot mij die bij de schapen is. Toen nam Isaï een ezel met brood en een lederen zak met wijn en een geitenbokje, en hij zond ze door de hand van zijn zoon David aan Saul. Alzo kwam David tot Saul en hij stond voor zijn aangezicht, en hij beminde hem zeer en hij werd zijn wapendrager. Daarna zond Saul tot Isaï om te zeggen: laat toch David voor mijn aangezicht staan, want hij heeft genade in mijn ogen gevonden. En het geschiedde, als de geest Gods over Saul was, zo nam David de harp en hij speelde met zijn hand. Dat was Saul een verademing en het werd beter met hem en de boze geest week van hem. Hier eindigt de schriftlezing, onze tekst voor vanavond. Met de kerk van alle tijden en plaatsen noemen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart al dus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken. In de Lichtenberg ligt zuster Hein en de Graaf van Rietgans 3 voor onderzoek. In het academisch ziekenhuis in Utrecht werd vorige week opgenomen zuster M. de Graaf Roos van de Wilde Zwaan 93. Ik hoorde vanmorgen in de consistorie dat onze zuster deze week een aantal onderzoeken heeft ondergaan en dat de uitslagen van die onderzoek erg verontrustend is. Er zijn grote zorgen die er zijn gekomen in het gezin van onze broeder de Jaken en zijn vrouw en de familie. We willen dat bijzonder aan de Heere voorleggen. De Heere vragen of het allemaal nog wat mag meevallen als het in zijn raad kan bestaan. Dan verder, zuster Heek Malenstein van de Aak 1 mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. We willen denken aan Barend Henk Malenstein, een van de gehandicapte leden van onze gemeente die gisteren zijn verjaardag mocht vieren. We mogen samen danken voor de geboorte van een tweetal gezonde dochters in de gezinnen J. Gaasbeek Nentjes van de Karrekiet 4 en W. van de Meen Ruizendaal Burgwal 17. We zoeken Gods aangezicht in onze gebeden. Samen komen we tot u, Heren. Op deze zomerzondagavond, wat minder warm dan vorige weken, wat verkoeling waarvoor we dankbaar zijn, in het bijzonder vanwege diegenen die veel moeite met de warmte hebben, omdat ze oud zijn, omdat ze in ademnood komen of ziek zijn en helemaal aan bed gebonden. We denken aan onze gehandicapte leden, aan de broeders en zusters in de verpleeghuizen. Heren, we danken er u voor dat u ons geeft dat we allemaal zijn gespaard en gedragen, ook in de afgelopen weken, dat we elkaar niet ontmoeten. Er zijn er zoveel van ons op reis geweest over lange afstanden, anderen zijn nog op reis of staan op het punt om te gaan. Tot hiertoe hebt u ons allemaal gespaard en gedragen. U danken we ootmoedig daarvoor. En tegelijkertijd, ook midden in de zomer, zijn er de zorgen. U kent ze, van die broeders en zusters die het moeilijk hebben vanwege de warmte. Anderen die hun zorgen meedragen het hele jaar door, die de pijn en het verdriet voelen van rouw en van lege plaatsen, die het kruis op de schouder voelen drukken. We denken aan onze oude broeders en zusters, voor wie de vakantietijd juist een tijd is vaak van veel zorgen, omdat ze over kinderen en kleinkinderen inzitten die ver weg zijn. We denken aan alle zieken, heren, ook aan hen wier namen we noemden. Vanavond is er één naam die heel bijzonder naar ons toekomt. En onze zuster, de graaf Roos, met haar man en haar kinderen, met de familie. U weet het wat de dokters van de week gezegd hebben. U weet het wat er allemaal is gepasseerd in de afgelopen weken en maanden, dat onze zuster zich niet goed voelde. En dat er soms toch de verwachting was dat het wat beter ging. En nu zijn er deze berichten, heren, die zoveel zorg geven. En wij, wat kunnen we anders doen? Wat kunnen we beter doen? Dan dat we vanavond die zorgen voor u neerleggen in uw hand. En dat we u zeggen wat u wel weet. Dat onze zuster nog zo jong is en dat haar gezin haar nog zo behoeft. En dat we u zeggen, dat u toch de grote heelmeester bent. Een dokter die boven bidden en boven denken, van middelen en wegen gebruikend maken. Een God bij wie uitkomsten zijn. En aan u willen we hen krachtig en hartelijk aanbevelen. En u vragen of u die ervaring ook wilt schenken, dat ze met al die dingen die er in hun leven en in hun gedachten en in hun harten zijn, door u niet aan zichzelf worden overgelaten, dat ze in uw handen mogen zijn en voor uw rekening, dat bovenal. En of u dan kon het zijn wilt geven, heren, dat er genezing nog mag komen. En dat onze zuster haar plaats in haar gezin, dat in onze ogen haar zozeer behoeft, mag blijven innemen. We leggen het aan u voor, heren. En we zien naar u uit. En we vragen van u, laat er ook op dit ogenblik, te midden van alle spanning, iets van die rust en van die overgave mogen zijn. Daar zijn machtige handen. In de Heere Jezus Christus, als doorboorde handen om onze zonde wil uitgestrekt, om zondige mensenkinderen op te vangen en vast te houden. En in die handen, heren, bevelen we allen die op een bijzondere wijze uw zorg en uw zegen nodig hebben. In het bijzonder ook diegenen die psychisch bijna niet tegen het leven op kunnen of helemaal niet meer. In wie het leven zoveel spanning is en zoveel depressie. En die wanneer ze vanavond in de kerk zitten misschien wel op een hele bijzondere wijze worden aangesproken. We dragen ze allemaal hartelijk aan u op, heren. We denken ook aan de anderen, aan zuster Heiden die onderzoeken moet ondergaan en misschien een operatie. Laat ze het van u mogen verwachten. We danken er u voor dat zuster Heek Malenstein ook deze keer weer uit het ziekenhuis terug mocht komen. En we bidden van u of u ook dit keer genadig herstel wilt geven aan onze zuster die al zo'n lange en zware weg is gegaan in dit jaar. We danken er u voor dat Barend Henk zijn verjaardag mocht vieren. En dat u hem en al onze gehandicapte leden bij alles wat u ze onthoudt, niet onthoudt de trouw en de beloften van uw genadeverbond, waarop ouders mogen pleiten, waaraan grootouders mogen denken en op grond waarvan we in het midden van de gemeente mogen vragen: Heere, wilt u bijzondere zegen schenken in het leven van Barend Henk en van anderen die gehandicapt zijn doen ervaren dat de goede herder er juist is om te dragen wie zelf niet lopen kan. Dat hij er is om het zwakke op zijn schouder te nemen. En dat hij er is om het gebrekkige thuis te brengen. In de schaapskooi, daar waar geen gebrek en geen ziekte meer zal zijn, maar waar een eeuwige volmaaktheid uw lof zal worden bezongen na de gebrokenheid die in deze bedeling in het leven van sommigen zo geweldig groot is soms. We komen u danken, Heere, voor zegeningen die u geschonken hebt. In het midden van de gemeente mochten er weer twee kinderen geboren worden, gezonde meisjes, u hebt de moeders gespaard. Wat een weldadigheid en trouw bewijst u in die beide jonge gezinnen door opnieuw die vreugde van het ouderschap te geven. En we vragen van u, geef veel genade om hun kinderen aan hun hand mee te nemen naar de grote Heere Jezus en ze dicht bij hem te houden. Biddend om het werk van de Heilige Geest die de band van het verbond kan verdiepen en kan verinnigen tot een levensband, waardoor ze lidmaat van de Heere Jezus Christus mogen worden, om nooit meer uit die gemeenschap weg te gaan. Dat is toch het grootste, Heere, wat we kunnen vragen voor onze kinderen die in deze wereld lichamelijk en geestelijk op alle mogelijke manieren bedreigd worden en gevaar lopen. En we vragen u dat ook voor die twee kleine meisjes die deze week in ons midden het levenslicht mochten zien. Nu we samen gaan luisteren naar uw woord, Heere, vragen we u of u de schriften voor ons wilt openen. En of u onderwijs vanuit de schriften wilt geven dat ze nut geeft. Of u het bovenal zo wilt doen dat uw naam in het midden van de gemeente verheerlijkt wordt. Wilt u de heerlijkheid van uw naam openbaren onder ons, Heere? En wilt u dat doen in de zaliging van zondaren? En wilt u daartoe met uw Heilige Geest krachtig werken, uw dienstknecht genade geven, stem om te spreken en de leiding van de Heilige Geest, opdat hij de harp van het evangelie mag bespelen vanavond, tot glorie van u en tot zaliging van wie gebroken is van hart en verslagen van geest. Laat er geluisterd mogen worden, Heere, en wil uw eigen werk in ons midden gestalte geven. We mogen dat wel vragen in deze donkere tijd. Heere, sta op en laat uw vijanden verstrooid worden. En laat uw volk zich mogen verheugen en in u mogen verblijden. Zegen zo de hele gemeente hier in de kerk. In het andere deel dat in de bron meeluistert. En wilt u geven dat de techniek niet in de steek laat als het gaat om het meeluisteren via de kerktelefoon en de cassette. Laat uw oog mogen gaan over al diegenen die niet in ons midden zijn in deze vakantieweken. En geef dat het vandaag ook voor hen zondag mag zijn. En dat uw aangezicht gezocht is, waar ze dan ook zijn, in ons land of daarbuiten. Heere, laat uw oog over heel ons kerkelijk leven mogen gaan. Wil onze zorgen beschamen, wil uw gunst schenken, in het bijzonder ook bij de voorbereidingen voor de synode. En in het bijzonder aan het curatorium en het college van hoogleraren. Als in deze weken de namen moeten worden genoemd van hen die kandidaat worden gesteld voor een viertal posten in Apeldoorn. Heren, er hangt zoveel van af. Wie het zijn die onze jonge mensen zullen vormen tot de dienst van het woord, wilt u ze maar geven. Mannen die van u geleerd zijn en die daarom mogen doorgeven. Heere, geef uw zegen aan ons en aan heel uw kerk op aarde. Erbarm u over een wereld vol nood en ellende. Een wereld waar de haat en de beestachtigheid er van alle kanten in het nieuws afdruipt. Erbarm u over de volkeren van Joegoslavië die elkaar het licht in de ogen niet gunnen en elkaar afslachten. Erbarm u over deze wereld door uw rijk met majesteit te doen komen. Hoor ons uit genade in de vergeving van al onze zonden, waar we u om vragen, pleitend op het bloed van de Heere Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. De dienst voor offerande vindt plaats gemeente. We zingen Psalm 51, de versen 6 en 7. 51, 6 en 7. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 72, vers 7. Nooddruftigen zal hij verschonen. En wat er verder volgt, 72, het zevende vers na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, wanneer we vanavond, zoals u dat wellicht begrepen zult hebben, de draad weer willen opvatten van het luisteren naar de Godsopenbaring in het leven van David, de man naar Gods hart, dan zou ik me niet verwonderen wanneer bij deze en gene bij het horen van de tekstkeuze de vraag was opgekomen, moet dat nou met deze tekst? En misschien als er onder ons zijn die zich herinnerden dat we met David een begin hadden gemaakt en die zich afvroegen, zou de dominee daarmee verder gaan? Nu hebt er misschien al wat in de Bijbel zitten bladeren voor deze dienst. Dat is altijd een goede zaak om eens te kijken waar zou het nou vanavond over gaan. Dan heb u misschien bij uzelf de vraag gesteld, zou dit gedeelte nou ook aan de beurt komen of zouden we het maar overslaan? Want als je natuurlijk naar het voorafgaande gedeelte van 1 Samuel 16 kijkt, dan zeg je dat is heel duidelijk van beslissende betekenis in het leven van David. Niet voor niks hebben we tot twee keer toe met die machtige woorden op Psalm 89 de Heere sprekend mogen invoeren. Ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren, hem uit het volk verhoogd, hem had ik uitverkoren. Ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden en hem met heilige zalf aan mij en het rijk verbonden. Dat hebben we gezien in die voorgaande verzen van dit hoofdstuk, de Heere. Die zelf David heeft verkoren en die hem met goddelijke aanwijzing heeft getoond aan zijn knecht Samuel en die hem heeft laten zalven met de goddelijke zalfolie van de Heilige Geest. En als je in het volgende hoofdstuk vastkijkt, in hoofdstuk 17, dan ontdekt u dat we daar opnieuw reden hebben om Psalm 89 te zingen en opnieuw dat samen uit te jubelen van die held bij wie God hulp heeft besteld voor zijn volk, omdat we daar David voor het eerst zien optreden in de strijd tegen Goliath tot verlossing van het volk van God in de naam van de Heere, Heere. Maar dit gedeelte dat nou vanavond voor ons ligt, en ik hoop dat het inderdaad voor u ligt en dat u vanavond meekijkt, dat is toch altijd belangrijk, maar zeker ook vanavond. Ik ben geneigd om te zeggen, is dit nou niet alleen maar een intermezzo dat niet zoveel betekent? Nou goed, we horen hier dan voor het eerst dat David een bekwame harpspeler is geweest en we begrijpen dat heeft wat te maken met het feit dat deze man ook geweest is een dichter van veel van onze psalmen. Maar verder, je komt toch eigenlijk nog maar weinig van dat koninklijke van David tegen. Je kan hoogstens zeggen dat er iets van goddelijke ironie in dit gedeelte zichtbaar wordt. Als je ziet dat koning Saul zelf David naar het koninklijke hof haalt. En toch gemeente, wanneer wij geloven, en dat mag ik toch van u aannemen, dat het waar is wat Paulus aan een van zijn knechten schrijft, dat heel de schrift van God is ingegeven. En dat daarom heel die schrift ook nuttig is tot onderwijzing en tot weerlegging en tot opvoeding. Dan zal dat dus ook van dat gedeelte gelden dat onze aandacht vanavond vraagt. En toen ik daar in de afgelopen weken zo tussen het vakantiehouden door wat over heb doorgedacht en wat mee heb geworsteld, gemeente, toen werd het me hoe langer hoe duidelijker dat er hier inderdaad een hele indringende boodschap te vinden is die past in het kader van deze serie. Deze boodschap, dat als God zijn verkorenen roept en als God zijn geroepenen bekwaam, dan heeft dat zijn gevolgen voor heel hun leven, want dan gaat dat hele leven in de handen van de Heere liggen. En dan gaat hij dat hele leven leiden en dan gaat hij ze door alles onderwijzen. En dan geldt van hen dat alle dingen in hun leven moeten medewerken ten goede. Dat geldt immers van hen die naar zijn voornemen geroepen zijn. En als we in dat licht dit gedeelte lezen, dan zien we ook hier de hand van de Heere die David niet alleen verkoren heeft. Die David niet alleen geroepen heeft. Die David niet alleen heeft laten zalven. Maar die nu vervolgens zijn leven ook leidt naar zijn raad. En hem in zijn goddelijke wijsheid nu een plaats geeft. Voor het eerst van zijn leven. Aan het koninklijke hof. Dat is de boodschap waar het vanavond om gaat. Dat schrijven we ook boven onze preek. De Heere brengt David aan het koninklijke hof. Er zijn drie gedachten. We letten ten eerste op de duisternis waarin hij hem daar brengt. We letten ten tweede op het getuigenis waardoor hij hem daar brengt. We letten ten derde op de verademing waarmee hij hem daar brengt. De Heere brengt David aan het koninklijke hof. De duisternis waarin. Het getuigenis waardoor. En de verademing waarmee hij hem daar brengt. Zoals er al zei, gemeente, hebben we dus de vorige keer gezien dat David de geroepene is als de man naar Gods hart om koning te worden over Israël in plaats van Saul die door de Heere verworpen is. En dat dat geen kwestie is van mensen die met hun ogen hebben gekeken en die vervolgens hebben gezegd, dat is nou de geschikte man. Maar dat dat puur een kwestie is van goddelijke verkiezing, die niet het oog aanspreekt, maar die afgaat op wat de Heere heel nadrukkelijk heeft gezegd. Ook tegen Samuel heeft gezegd toen de Heere daar in Bethlehem David aanwees en zei, deze is het. En we hebben daarna gezien in een volgende preek hoe David gezalfd is tot koning over Israël. En de manier waarop dat gebeurde maakte duidelijk dat koningschap is een onverbrekelijk koningschap. Omdat David immers de stamvader is van de grote zoon van David, de Heere Jezus Christus. Die eeuwig op de troon van zijn vader koning zal zijn. En het is een geestelijk koningschap. Omdat dat hele koningschap doortrokken is door het werk van de Heilige Geest. En het is een alles doordringend koningschap. Omdat David hoe langer hoe meer van dat alles vervuld is geworden. Wat zal David nou doen? Hij is geroepen tot koning, hij is gezalfd tot koning, met de Heilige Geest gezalfd, goddelijke aanstelling. Zou het nou zo vreemd zijn geweest als David nou op dit ogenblik naar het koninklijke paleis was gestapt en tegen Saul had gezegd plaats maken? Ik ben tot koning gezalfd over Israël. En als hij dat niet gedurfd had, omdat hij dan mogelijk op tegenstand had gestuit bij het personeel van Saul, dat op de hand van hun koning is, dat David dan in elk geval begonnen was om een opstand voor te bereiden onder Israël, te beginnen bij de mannen van Juda, die natuurlijk aan zijn kant zullen staan, omdat hij een van hen is. Dat hij ze verteld had dat hij tot koning was gezalfd en dat ze nou samen eraan moesten werken om Saul van de troon te stoten. Saul die immers ongehoorzaam is geweest aan de Heere. Zou toch gekund hebben, gemeente? David zou de eerste niet zijn geweest. Ik denk nog maar even aan Mozes. Die op een gegeven ogenblik er ook van overtuigd is geweest. Dat God een bijzondere roeping voor hem heeft weggelegd. Om zijn volk Israël te verlossen. En die toen maar vast begonnen is om eigenhandig een Egyptenaar dood te slaan. En die daarmee vooruitgreep op Gods tijd en op Gods plannen. En die toen 40 jaar de woestijn moest worden ingestuurd en pas terug mocht komen toen hij het geleerd had. Dat Gods volk niet verlost wordt door menselijke kracht. En niet verlost wordt door het geweld van onze wapens. Maar alleen maar door de geest van God zal het geschieden, zegt de Heere der Heerscharen. Dan zou het zo vreemd zijn geweest als David nou hetzelfde had gedaan als Mozes. Dan was hij nog in aardig gezelschap ook, vindt u niet? Wat doet David na die ingrijpende dag in zijn leven, toen Samuel de olie over hem uitgoot en zei, God stelt u aan tot koning over zijn volk Israël. En de Heilige Geest zal over u komen en u bekwamen. Wat David deed, gemeente, dat lezen we in vers 19. Waar Saul een boodschap stuurt naar zijn vader Isaï. Zend mij uw zoon David, die bij de schapen is. Wat David is gaan doen na die ingrijpende dag in zijn leven, gemeente, hij is teruggegaan naar de kudde. Heel gewoon. En dat is niet voor het laatst geweest, want in hoofdstuk 17 begrijpen we dat hij ook naar de gebeurtenissen in onze tekst dat nog wel weer heeft gedaan. Dat David gewoon terug is gegaan naar de schapen waar hij zijn plaats had gekregen. En dat hij daar heeft gewacht op de Heer. Het was immers niet iets van David dat hij koning zou worden over Israël. Het was immers Godszaak. En vanaf het allereerste begin is er bij David, blijkens het feit dat hij weer naar de schapen teruggaat, iets geweest van wat Paulus later geschreven heeft. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. David grijpt niet vooruit en hij grijpt niet eigenmachtig in. Dat doet hij ook later niet, daar is hij vuur bang van. En als zijn knechten op een gegeven ogenblik zeggen, nou heb je Saul in de hand, zal hij zeggen, we zullen ons aan de gezalfde des Heren niet vergrijpen, we wachten op Gods tijd. Dat zie je bij David voortdurend, gemeente, ik wacht op hem. Zijn hulp zal blijken, niet omdat dat altijd zo gemakkelijk is. Dat gaat door een heel stuk bestrijding en een heel stuk aanvechting heen. En daar is soms de twijfel van de ongelovigheid. Als God ons tijd van leven geeft, dan zullen we dat nog wel horen uit die geschiedenis van David. Van voor de tijd dat hij echt koning wordt over Israël. Maar David wacht op de Heer. En zo is de Heer bezig David te oefenen. En hem te leren dat de Heere inderdaad alle dingen doet medewerken ten goede degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Oefenen. Om David te leren dat de Heere zelf zal zorgen voor zijn eigen werk. En dat de Heere garandeert mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. En dan is natuurlijk ook geen verloren tijd, gemeente, want wat de Heere doet, dat is nooit iets zomaar, iets waarvan je moet zeggen, ach wat jammer van al die jaren. Want als de Heere David dan daar rustig achter de schapen laat in het begin, dan laat de Heer hem daarom om te leren leiding te geven aan de schapen van zijn volk Israël, de kudde Gods. En dan laat de Heer hem daarom om te oefenen in de strijd tegen de vijanden die de kudde Gods bespringen. En het zal in deze tijd zijn geweest dat David die leeuw en die beer eigenhandig in stukken heeft gescheurd toen ze de schapen van de kudde wilden roven. En dan laat de Heer hem daarop dat hij in de wildernis van Juda, in de woestijn van Juda, bij die paar schapen van zijn vader, in de eenzaamheid onderwijs zal ontvangen. En om hem daar te leren waar de schuilplaatsen te vinden zijn, waar hij veilig is, als hij straks wordt opgejaagd als een stuk wild dier. Het is geen verloren tijd geweest, gemeente, die tijd dat David moest wachten. En als u dat ergens wilt ontdekken, dan vindt u dat in de psalmen die hij in die tijd heeft gedicht, en dat zijn er nogal wat. De Heere in zijn voorzienigheid bereidt David voor. En daar vinden we een heel stuk geestelijk onderwijs in. Gemeente, ik ben geneigd om bij deze serie niet altijd zo'n keurige afgepaste preek te hebben, maar om met u die hele geschiedenis door te lopen en elke keer maar eens weer te zeggen, heb u wel in de gaten wat de Heere ons hier wil leren? Hier heb u zo'n stuk geestelijk onderwijs. Waarin de Heere zegt, en dat is rustgevend en dat is moedgevend voor degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Wacht nou maar op mij. Want ik doe echt wel wat ik beloofd heb. Maar ik doe het op mijn tijd en ik doe het in mijn tempo en ik doe het op mijn wijze. En de Heere die kan daar dan alles voor gebruiken, gemeente, zelfs het kwade. Dat zien we hier wanneer David naar het paleis van Saul geroepen wordt. Want het is wel een intrieste en donkere situatie die David aantreft wanneer hij daar in het paleis komt. We hebben het samen gelezen aan het begin van onze tekst. De geest des Heeren week van Saul. En u begrijpt natuurlijk wel, gemeente, dat is een zinnetje dat staat er niet zomaar en dat komt niet uit de lucht vallen. En als u de achtergrond van dat zinnetje wilt weten, dan moet u in 1 Samuel 10 dat eens nakijken. Als u daar leest hoe Samuel Saul gezalfd heeft. En hoe dan de geest des Heren vaardig wordt over Saul. En hoe dan wordt verteld onder de mensen in Israël dat Saul onder de profeten is. Dat Saul de gave van de Heilige Geest heeft ontvangen om te profeteren. Dat kan ook niet anders, gemeente, als de Heilige Geest niet heel dicht bij je is gekomen. U begrijpt dat wel, dan kan de Heilige Geest ook niet van je wijken. Dit verschrikkelijke wat we aan het begin van onze tekst lezen, gemeente, dat zal nooit gebeuren in het leven van een wereldling. Van iemand die ver van God leeft en die vreemd is van de genade van God. Dat wat we hier in het leven van Saul lezen, gemeente, dat gebeurt alleen maar in het leven van een bondeling, in het leven van een kerkmens, van eentje die heel dicht bij het heil is geweest. Van eentje die, zoals de schrijver aan de Hebreeën dat onder woorden heeft gebracht, die hemelse gaven gesmaakt heeft, die deel heeft gekregen aan de krachten van de Heilige Geest en aan de krachten van de toekomende eeuw. En zo is het in het leven van Saul geweest. Saul die heeft geprofeteerd in de naam van de Heere. En Saul die heeft de wijsheid ontvangen om leiding te geven aan het volk van de Heere. En Saul heeft de moed en het inzicht ontvangen om aan het hoofd van het leger van Israël te strijden tegen de vijanden van de Heere. En dat was allemaal van de Heilige Geest, gemeente. Ja, maar zegt iemand, dominee, als ik u nou in de reden mag vallen, want misschien begrijp ik u niet goed. Als de Heilige Geest toch in het leven van iemand gekomen is, dan zal die toch nooit meer wijken. Dat is toch het onwederstandelijke en dat is toch het vaste van het werk van de Heilige Geest. Dat beleiden we toch in zondag 20 van de catechismus, om maar eens wat te noemen, dat hij naar zijn geest mij troost. Eeuwig bij mij blijft. En zo beleiden we dat in zondag 21, dat ik, wanneer ik door de Heilige Geest een lidmaat van Christus geworden ben, ik dat ook eeuwig zal blijven. Weet u waar u op moet letten? Als je de Bijbel goed leest, dan ontdek je dat er een verschil is tussen de algemene werkingen van de Heilige Geest en de bijzondere werkingen van de Heilige Geest. Daar is in de theologie in West-Europa niet altijd evenveel aandacht voor geweest, maar juist in de Engelstalige theologie heeft men daar al eeuwen een grote nadruk op gelegd, dat je daar onderscheid tussen moet maken. De algemene werkingen waardoor de Heilige Geest iemand de gave geeft om te profeteren en iemand de gave geeft om tongen te spreken en iemand de gave geeft om duivelen uit te werpen en nog zo een aantal van die dingen. En de bijzondere werking van de Heilige Geest, dat wil zeggen, dat werk van de Heilige Geest waardoor hij het hart van de zondaar vernieuwt. Waardoor hij in dat wondere werk van de wedergeboorte een zondaar van dood levend maakt. En waardoor hij in zijn leven die waarachtige bekering tot God werkt. Die bestaat in droefheid over de zonde en een hartelijke vreugde in God en in Christus. Kijk, en dat laatste, dat heeft nog bij Saul ontbroken, gemeente. Als je in 1 Samuel 10 leest, dan zie je dat daar staat dat de Heere Saul wel een ander hart, maar geen nieuw hart, wel een ander hart, waardoor hij ging profeteren.
En waardoor deze eenvoudige boerenzoon daar uit het platteland van Benjamin de gaven ontving om te regeren over het volk van God. En de gaven ontving om generaal te zijn aan het hoofd van de Israëlische legermachten. Om te strijden tegen de vijanden van Gods volk. Maar Saul kreeg geen nieuw hart. En dat blijkt dan ook wel, want dat het allereerste begin waarin het eventjes allemaal heel prachtig lijkt, dan gaat het al heel snel bergafwaarts en dan zie je dat Saul Gods geboden gaat overtreden en dat Saul ongehoorzaam wordt aan Gods bevelen. En dan gaat die Heilige Geest die over Saul is gekomen, van Saul wijken. En als u dat werkwoord op u laat inwerken, dan voelt u wel aan, dat is niet iets geweest van de ene dag op de andere. Als je van iemand wijkt, dan neem je niet zo hard als je kunt de benen om weg te rennen. Maar wijk, als ik van iemand wijk, gemeente, dan schuifel ik eigenlijk alleen maar een beetje achteruit. Voetje voor voetje, stapje voor stapje. En in het begin, dan zie je dat misschien bijna niet. Maar langzamerhand komt er afstand. En er komt een moment dat je elkaar uit het oog verliest. Dat je elkaar verlaten hebt. Ja, zegt iemand, dominee, maar nou u op dit punt gekomen bent, moet u toch nog wel eens even heel duidelijk ons vertellen wat dan het verschil is precies. Tussen die algemene en die bijzondere werking van de Heilige Geest, want dat moet ik wel weten. Want anders dan weet ik niet meer waar ik aan toe ben. Dan zit ik met die vraag, is het dan wel echt in mijn leven? En is er in mijn leven wel iets van dat werk van God, dat hij nooit zal laten varen? En waarvan ik rustig mag kunnen zeggen, de Heere zal niet begeven en de Heere zal niet verlaten wat zijn hand begon. Dit is het verschil, gemeente. Dat bijzondere werk van de Heilige Geest, dat kun je hieraan herkennen. Dat een mensenkind in wie de Heilige Geest op die manier werkt, gaat vragen, wat wilt gij dat ik doen zal? Kijk, en dat ontbreekt nou bij Saul. Saul die wil best de Heere dienen hoor, maar op zijn eigen manier. En Saul die wil best de Heere mee hebben. En dat blijkt ook wel in de geschiedenis van Saul dat hij in de gaten heeft dat hij anders ook nergens blijft. Maar God moet wel meegaan op Sauls tijd en langs Sauls weg. En Saul die wil best zijn offers aan de Heere brengen, maar naar zijn eigen inzicht. Wat je bij Saul vindt, gemeente, dat vind je alleen maar bij kerkmensen. Daar is, zoals we dat noemen, een stuk eigenwillige godsdienst. Iemand die zegt, natuurlijk wil ik de Heere dienen. Hoe durf je te denken dat dat niet zo is? Zoals er misschien vanavond hier ook wel in de kerk zitten. Die zeggen, dominee, hoe zou je dat durven vragen? Als ik op zo'n zomerse zondagavond in de kerk zit, dan is dat toch al duidelijk genoeg. Ik wil de Heere dienen. Alleen, ik mag dat toch wel een beetje zelf invullen. Nou, zo is het bij Saul gegaan, gemeente. Saul die is gewaarschuwd door Samuel, die een hart had voor Saul. En de Heer heeft geduld gehad, maar er is geen verootmoediging gekomen. En er is geen schuldbeleiden is gekomen. En er is geen waarachtige bekering gekomen. En toen is de geest gaan wijken. En toen werd het donker in het hart en in het leven van Saul. En als hij op de troon zat, dan zagen ze jongens het aan hem. Het is weer helemaal mis, want de ogen van de koning staan zo donker. En ik kon zich soms al wild schrikken van een deur die ergens dicht sloeg. En ik kon soms zomaar ineens opspringen in paniek. Maar er kwam geen smeekgebed. Heere, verlaat me niet, want wat wordt er van mij in die staat, o Vader, zo gij mij verlaat. Er kwam geen belijdenis zoals hij in het leven van David wel is gekomen naar zijn zonde met Bathsheba. Want kijk, de man naar Gods hart is ook geen zondeloze mens geweest. Maar die heeft gebeden toen de Heer hem eraan ontdekte. Neem uw Heilige Geest niet van mij. En toen werd het donker. En behalve donker werd het ook bang. Want toen veranderde de Heer voor Saul in een vijand. Toen die geest van God hem ging verlaten, Toen kwam er een boze geest van God om hem te verschrikken. Om hem angst aan te jagen, om hem in de benauwdheid te brengen. En toen werd Saul bang. Hier zie je wat er gebeurt, gemeente, wanneer God een mens aan zichzelf overlaat. En aan de machten van de duisternis. Dan ga je de ware aard van de duisternis onderkennen. En dan heb je die duisternis niet langer meer lief, want dan jaagt die je schrik aan. En dan is er in je leven iets van dat, moeder, ik ben zo bang. Ik zou ongehoorzaam zijn aan het woord, gemeente, wanneer ik nou de vraag niet zou stellen, zitten er vanavond hier in de kerk die daar iets van in hun eigen leven herkennen. En die daarachter zijn gekomen dat je niet ongestraft jezelf kunt blijven in de nabijheid van de Heer. En dat je niet ongestraft zelf de dienst kunt uitmaken terwijl je dicht bij de Heer bent. Dat je de geest niet kosteloos kunt uitblussen en weerstaan. Herkent u het? Ze zijn er toch onder ons, gemeente, die de Heere willen dienen? Jazeker! Als je het ze vraagt, dan zeggen ze, hoe kom je erbij om dat te vragen? Dan zeggen ze, ik mag toch wel zelf uitmaken of ik 1 of 2 keer naar de kerk ga. En ik mag toch wel zelf uitmaken of ik, nadat ik een zegen van God heb ontvangen op mijn trouwdag, dan vervolgens de dag doorbreng met feestvieren op een wereldse manier. Als ik vind dat dat kan. En dan mag ik toch wel zelf mijn vakantie inrichten. Dat ik het hele leven, mijn hele jaren in de kerk zit. En dan kan het op zondag in de vakantie toch wel eens een beetje anders. En ze zitten er misschien wel in ons midden. Die weten van bepaalde ervaringen. Van bepaalde indruk. Geweldige dingen hebben ze meegemaakt. Alleen, als je nou vraagt, weet u nou ook van die droefheid naar God over de zonde? En weet u nou ook van die waarachtige bekering tot God, waardoor u een nieuw mens werd? Dan wordt het stil. En als je zulke mens, en u toetst u maar, en ik hoop dat u zich niet herkent, maar als het in uw leven zo ligt, dan hoop ik dat u zich wel herkent, en dat u vanavond de stem van de Heere daarin hoort. Als je zulke mensen daarop wijst, dan zeggen ze, ja, maar moet je nou eens horen? Wat wil je nou eigenlijk? Ik heb toch dit, en ik heb toch dat, en ik ga toch naar de kerk, en ik leef toch mee, en ik breng toch mijn offers, en ik ben nog een keertje actief, ook in de vrouwenvereniging. En ik heb in de naam van de Heere geprofeteerd en ik heb in de naam van de Heere duivelen uitgeworpen. Ik heb in de naam van God wonderen verricht. En de Heere Jezus heeft voor ons aangezicht gegeten en gedronken. En dan probeer je daarmee groot te houden. Terwijl de Heere Jezus zegt, als er in je leven niet meer is, dan is er alleen maar dat algemene werk van de Heilige Geest. Waar je aan het einde voor God niet mee klaarkomt. Omdat God zal zeggen, ga weg. Ik heb je nooit gekend. Misschien zitten er wel in ons midden bij wie het nog een stap verder gaat. En die wel weten van die duisternis die er in het leven van Saul is gekomen. En die wel weten van die schrik en van die angst. Bij wie het zomaar ineens kan aanvliegen. De gedachte aan de eeuwige toorn van God en aan de eeuwige nacht. Mensen die moeten zeggen, God antwoordt niet meer in mijn leven. Ik kan God niet meer vinden. God verbergt zijn aangezicht voor me. Mensen bij wie het daarom zo donker is geworden, bij wie het daarom zo bang is geworden, die daarom zo onzeker zijn geworden. En die vanavond zeggen, waarom is dat nou zo in mijn leven? Want ik heb toch andere tijden gekend, dat ik tussen de profeten instond. Dat ik voor het leger van God uittrok. En dan zegt onze tekst, en mag ik dat nou vanavond in alle liefde nazeggen. En als voor u niet geldt, dan hoeft u zich niet aan te trekken, maar zeg dat niet te gauw. Zou het ook kunnen zijn omdat u voor de Heere niet buigen wilt? Zou het niet kunnen zijn omdat u voor de Heere niet verbroken wilt worden? Omdat u niet smeekt om genade. Omdat u nooit zo ver komt dat u zegt, Heere, ik heb het niet meer verdiend dat u naar me omkijkt. Maar Heere, doe dat toch niet. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. Maar verberg uw oog niet van mij. Heere, keer uw knecht niet af in toorn. En misschien zit er vanavond zelfs wel iemand in de kerk. Die als hij eerlijk is moet zeggen, ik heb God tegengekregen. Die iets weet van die boze geest van God, die verschrikt. Die, zoals die neger dat gezongen heeft. I am alone with the beating of my heart. In het donker van de nacht. En je zit rechtop in je bed en er is alleen maar dat hart, dat bonst en dat slaat. Alleen. En zo is het dan met Saul gemeente. Zo is het donker geworden en zo is het nacht geworden. Ik ben zo bang. Ja, wat moet er nou gebeuren gemeente? U begrijpt wel, het personeel van Saul, dat hart heeft voor de koning, dat zit daar ook mee en dat voelt zich hulpeloos en dat praat er onderling over. Wat zouden we nou eens voor de koning kunnen doen? En dan is er iemand die komt op het idee, als we nou eens iemand vragen die een beetje goed op de harp kan spelen. En die speelt voor de koning. Muziek is tenslotte iets dat ontspanning kan brengen en dat rust kan geven. En zo stappen ze naar de koning toe en ze leggen het hem voor. En als Saul akkoord gaat met dat idee, dan komt er alleen met de naam van David op de proppen de zoon van Isaïe uit Bethlehem. En heeft een prachtig getuigenis van David. Een man die bekwaam is in het spelen. En een man die een goede krijgsman is. En dan denkt hij blijkbaar aan die leeuw en aan die beer. En voor Saul is dat heel erg belangrijk. Saul die echt een vechtkoning is geweest. En een man die verstandig is in zaken. En die nog knap is om aan te zien. Ook keurige verschijning. En vooral zegt die knecht, de Heere is met hem. Bij dat getuigenis zou ik vanavond twee opmerkingen willen maken, gemeente in het algemeen. Aan de ene kant zou ik willen zeggen, vindt u dat nou ook niet jammer dat ze nou dit antwoord aan Saul geven en dit advies? Ja toch? U zou toch ook liever wat anders gehoord hebben? Er zijn allemaal mensen die behoren tot het verbondsvolk, tot Israël, tot de verbondsgemeente. En ze zijn heel eerlijk tegenover hun koning als ze zeggen, koning, het is maar niet iets toevalligs wat u overkomt en het is niet een ziekte en het is geen toeval en het is maar niet zo'n boze geest. Het is een geest van God, koning, die u bezoekt met plagen. Dan zeg nou zelf, gemeente, wat mag je dan verwachten van kerkmensen? Wat mag je van kerkmensen toch verwachten dat ze dan in zo'n situatie zeggen, koning, bekeer u nou als uw leven u lief is. Zoek toch de Heer en kom voor zijn aangezicht met verootmoediging en met schuldbelijdenis en met smeking om genade. Koning, vlucht toch tot de Heer met smeking en geween en zeg tegen hem, ik beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. Wie weet, God mocht zich wenden. Dat heeft de Heere toch beloofd, koning. Een gebroken hart, een verslagen geest zal hij niet verachten. En er is er niet eentje van dat hele hofpersoneel die daarop komt, gemeente. En je bent geneigd om te denken, zoals de koning is onder Israël, zo is het volk in die dagen geweest. Maar ik leg maar weer de vraag in uw midden, zou bij ons anders zijn. Wat zou u en wat zou jij nou voor advies hebben gegeven in zo'n situatie? Koning, je moet het bij God zoeken. Dan zouden we ook gezegd hebben, je moet het maar eens bij de mensen zoeken en je moet het maar eens in de wereld zoeken. Er is van nature immers niemand die God zoekt en die naar God vraagt. Het Zou ze er ook onder ons niet geweest zijn die hadden gezegd: je moet maar eens een beetje van die New Age muziek opzetten, daar word je zo lekker ontspannen van. Of je moet maar eens een poosje op yoga gaan, dat helpt ook wel. Je moet maar eens aan wat transcendente meditatie doen, want dan komt de mens ook door tot rust. En anders moet je maar eens de een of andere training volgen. Of in een werkgroep, dat helpt ook nog wel eens een keer. Maar naar God vragen, dat is ook niet zo gemakkelijk, gemeente. En dat betekent dat een mens niet rechtop kan blijven staan. Dat een mens moet buigen, dat een mens verbroken moet worden voor God. En dat hij moet zeggen: ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. En dan ben je niet meer slachtoffer, gemeente. Dan kom je eerlijk voor God en dan zeg je: mijn hart is boos en schuldig. Dan word je een schuldige, gemeente. Maar aan de andere kant, en dat is de tweede opmerking die ik bij dit gedeelte wil maken. Ziet u wel hoe de Heere zelf de weg voor David baant naar het hof? Of het nou over zijn muziek gaat en of het nou over zijn moed gaat. En ze zullen inderdaad wel gehoord hebben van wat David met die leeuw en met die beer heeft gedaan. Dat is blijkbaar breder bekend geworden. En of het nou over zijn inzicht gaat. Maar in alles blijkt, zo zegt die knecht, de Heere is met hem. Daarom is David een gezegend mens. Dat is het geheim van zijn leven. Daarom speelt hij zoals hij speelt. En daarom vecht hij zoals hij vecht. En daarom heeft hij inzicht in zaken zoals hij dat inzicht heeft. Verstand met goddelijk licht bestraald. En dan zeg ik, gemeente, hier ziet u nou openbaar komen wat de vrucht is van de inwoning van de Heilige Geest. Hier ziet u nou dat inderdaad als de Heilige Geest bezit van een mens neemt, dat hij die mens ook vernieuwen gaat. En dat anderen het gaan zien en dat anderen het gaan opmerken en dat anderen zeggen: dit is van de Heer. Hij werkt in David. En opnieuw zien we in David oplichten iets van zijn grote zoon, de Heer Jezus Christus, van wie een van de heerlijkste namen immers is: Immanuel, God met ons. De Heere is met hem. Dat hebben ze in Israël gemerkt in zijn woorden en in zijn daden toen hij rondwandelde onder het volk. Ook de mensen die niet echt in hem geloofden. Ook de mensen die niet echt voor hem wilden buigen. Maar toen ze zijn wonderen zagen en toen ze zijn optreden meemaakten, toen zeiden ze: God heeft naar zijn volk omgezien. En dat wordt zichtbaar in hem. En als ik dan maar weer de lijnen doortrek, gemeente, dan vraag ik: hoe is dat nou bij ons? Of dat nou om een ambtsdrager gaat, om een dominee, een ouderling, een diaak. Of het nou om een organist of om een koster gaat. Of het nou om een president van de vrouwenvereniging gaat of een gewoon gemeentelid dat zomaar de plaats in het midden van de gemeente inneemt. Of het nou over je zondagse plaats gaat of om je plaats in de werkomgeving. Zouden anderen dat nou ook van ons zeggen, gemeente? Je kan dan alles merken: de Heere is met hem. De Heere is met haar. Zou dat nou ook onder ons kunnen gebeuren? Dat als iemand in nood zit en als iemand met zijn hoofd tegen de muur loopt en aan alle kanten vastgelopen is, en die zegt: nou weet ik niet meer waar ik het zoeken moet, dat dan vanuit het midden van de gemeente gezegd kan worden: dan moet je eens naar die en die gaan. Dat is een mens met inzicht en dat is een mens met verstand en dat is een mens met moed. Maar vooral, dat is een mens die leeft met God. Nou, ik weet wel, dat vindt niet iedereen altijd leuk. Want als je zo'n buurman of zo'n buurvrouw hebt die leeft met God, dan voel je dat altijd toch een beetje als een aanklacht. Als die op zondagmorgen uit de kerk komt en jij, terwijl je ook wel een lid van de kerk bent, maakt je al op om op een warme zondag naar het strand te gaan, in plaats van de zondag verder te vieren en samen met je gezin straks weer naar de kerk te gaan, vinden de mensen niet altijd leuk, gemeente. Want juist voor die liefdevolle vermaningen van zulke mensen zijn ze bang. Maar als nou de nood aan de man komt en als iemand in het donker zit, zouden dan anderen tegen iemand kunnen zeggen: Je moet eens met die broeder, je moet eens met die zuster gaan praten. De Heere is met hem. En dan ken ik er gelukkig wel een stuk of wat in ons midden. Kent u ze ook? Zou ze het van mij ook zeggen, zou ze het van u zeggen, van jou? Dat is toch een prachtig getuigenis, gemeente. Dan komt God aan zijn eer. Als er andere mensen zijn die zeggen, mogen we met u gaan, want we hebben gehoord dat God met u is. Als in ons leven gebeurt wat de Heere Jezus later zegt, laat uw licht al zo schijnen voor de mensen, dat ze uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Ja, zegt u, maar hoe kom ik nou ooit zover? U ziet toch wel in onze tekstgemeente, dat doet de Heere zelf. Dat is nou dat werk van de Heilige Geest waarmee David gezalfd is. En die het hart en het leven van David doortrekt, zodat hij tot een nieuwe mens wordt. En dat blijft niet onopgemerkt, gemeente. Dat wordt zichtbaar. Dat wordt herkenbaar. De Heere is met hem. En zo komt David dan aan dat koninklijke hofgemeente. De Heere die brengt hem daar ter verdere voorbereiding op de taak die hij straks als koning van Israël moet volbrengen. En als Saul dan weer zo'n aanval van duisternis en van wanhoop heeft, dan grijpt David in de snaren en dan zijn het zijn kunstige vingers die daar de muziek aan ontlokken. Waardoor er als het ware een geest van ontspanning en van rust gaat komen. In die paleiszaal waar Saul op zijn troon zit. En de geest wijkt. En Saul kan weer ademhalen. Na zijn zielsbenauwdheid. Dat is de kracht van de muziek van David, gemeente. Die jaagt de boze geest op de vlucht. Tenminste, dat moet ik er eerlijk bij zeggen, die doet dat tijdelijk en het helpt ook niet echt. Die muziek die verdooft de pijn en die verlicht de duisternis, die doet eigenlijk hetzelfde als een tranquilizer van de dokter of een drug die de dokter je voorschrijft. Maar het geneest niet. Muziek beïnvloedt de stemming, dat weet u wel. Muziek kan je ontspannen. Dan merkt u nou ondertussen wel, en dat moet ik toch ook in het licht van deze tekst zeggen, gemeente, dat muziek bepaald dus niet vrijblijvend is. Muziek doet wat. En daarom maakt het zo'n groot verschil naar wat voor muziek u luistert, gemeente. Die muziek van David, die wordt beheerst door de geest van God. En het gevolg is dat de boze geest op de vlucht gaat. En hoe zit dat nou met onze muziek? Met de muziek die wij thuis regelmatig aan hebben staan? Met de muziek bij u in het bedrijf of op de werkplek? De muziek bij jou op de kamer, jongeren? De muziek die uit je walkman komt? Is dat muziek waarvan je kunt zeggen, die wordt door de geest van God beheerst? Mag ik daar vanavond nou eens heel eerlijk naar vragen of u daar eens op wilt letten van de week. Moeders in uw gezinnen, die muziek die bij u in de kamer klinkt. Wordt die door de geest van God beheerst? Die muziek die bij u in het bedrijf klinkt, wordt die door de geest van God beheerst? Jonge mensen, wil je cd-voorraad er eens op nakijken? Is dat muziek die door de geest van God wordt beheerst? Wil je vanavond je uitgaansmuziek er eens naast leggen? Wil je eens even terugdenken aan de muziek waarbij je gisteravond zat te luisteren? Was dat muziek die geleid wordt en beheerst door de geest van God? Was dat muziek die je in de sfeer bracht van de zondag? Was dat muziek die maakte dat je als vanzelf ging zingen nadat je geluisterd had? Ik zal in de dageraad ontwaken en met gezang mijn God genaken. Die muziekgemeente waarbij wij leven, brengt die ons in de sfeer van God of van de duivel? Brengt die ons in de sfeer van de hemel of van de hel? Stimuleert die muziek je om God te loven? zweept u eigenlijk alleen maar je hartstochten op. En er is nog iets, gemeente, want de muziek kan ons wel in een bepaalde sfeer brengen, maar muziek kan ons niet bekeren. Het is grote onzin, gemeente, als iemand in een oud lied zingt dat hij door het orgel tot andere gedachten kwam. Ja, een ogenblik. Maar het orgel brengt je niet tot bekering, al maakt het natuurlijk, en dat begrijpt u vanavond, een heel verschil. Of daar een organist zit die door de Heilige Geest wordt geleid, of een organist die het alleen maar om zijn eigen eer en om zijn eigen roem te doen is. Muziek kan wel verademing en ontspanning geven, gemeente, maar geen genezing. Het is niet voor niks dat we in de Bijbel niks vinden van de muziek van David, maar wel van de woorden die David heeft gezongen. Die harpspelende David, gemeente, die verzachte pijn en die verlichte duisternis en die verdoofde angst. Maar meer doet het niet. En als daar niet wat anders bij komt, dan komt die pijn en die duisternis en die angst terug. En dan wordt het alleen maar erger. En dan komt er geen genezing. En dan wacht straks alleen maar die eeuwige nacht, waarin de pure disharmonie van de hardcore wordt gehoord van de housemuziek. En waar je alleen maar tot in alle eeuwigheid je oor en je hart zult pijnigen aan die verschrikkelijke woorden. I am Satan, I am six, six, six. En er is geen verkwikking meer te vinden. En daarom, gemeente, dat is het laatste wat ik vanavond vanuit deze heerlijke tekst u mag doorgeven. Daarom roept deze harpspelende David ten slotte met grote klem om de Heere Jezus Christus, zijn Zoon. David kan de macht van de duisternis een ogenblik op de vlucht jagen, zodat hij ook wijkt. De Heere Jezus Christus is gekomen om de machten van de duisternis te verbreken en om de geesten van de duisternis te vernietigen. Hij kan een einde maken, gemeente, aan de angst en aan de benauwdheid en aan de zielepijn en aan het verdriet. En tijdens de rondwandeling op aarde hebben de mensen het begrepen en ze zijn naar hem toegekomen. De bezetenen en de mensen met een gebroken leven en de zondeslaven en de ellendigen en de beproefden. En hij heeft het lied van vrije genade voor ze gezongen toen hij zei: kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En ze kwamen onder de last van de zelfveroordeling en van de zonde, onder het pak van de duivelse bestrijding en aanvechting, onder de helse benauwdheid en angst en zielepijn en met harteleed en wat dan ook. Hij zei: ik zal u rust geven. En hij deed het. En zelfs een legio, in wie een legioen van boze geesten was gehuisvest, zat daarna aan zijn voeten, wel bij zijn verstand en in een zalige rust. En als ik vanavond het evangelie mag verkondigen, gemeente, van die grote Zoon van David, dan mag ik met David de harp grijpen. Ik moest eraan denken en ook aan deze tekst. Ik zei het al, ik heb daar in de vakantie wat over nagedacht. 14 dagen geleden zat ik in de kerk in mijn eerste gemeente. En toen zat ik daar te kijken naar die preekstoel, een hele eenvoudige preekstoel. En ineens zag ik weer voor me de bedoeling van de architect. De kerk is in onze dagen gebouwd daar. En die architect die zei, toen hij de preekstoel klaar had: weet je wat mijn bedoeling is? Een preekstoel, hij loopt een beetje zo, een paar uitsteeksels, en dan is het gewoon een recht stuk naar beneden met allemaal dwarslatten. Hij zegt, het is een harp die op zijn kant ligt. En als het goed is, dan is preken dat je de harp van het evangelie van vrije genade bespeelt. En toen ik daar in Kerkwerven zat te kijken, toen moest ik daar weer aan denken. Dat is het inderdaad. Preken is met een hart vervuld met heilbespiegeling en het schoonste lied van deze koning zingen terwijl de geest de gladde tongen drijft. En vanavond, mag ik het zeggen, is er hier iemand die zichzelf herkend heeft, die koning Saul? Is er hier iemand die leeft in die helse duisternis, die zijn weg gaat in zielenangst en in benauwdheid? Is er hier vanavond iemand die het leven niet aan kan? Is er hier vanavond iemand die tegen elke nacht opziet, omdat hij midden in de nacht wakker wordt en dan alone is with the beating of his heart? Die weet van die angsten die bespringen en van die zonden die benauwen en die macht van de boze die het leven te zwaar maakt. Is er vanavond hier iemand in de kerk die weet van de benauwdheid vanwege de zonde? En die daarom in het donker leeft en die bang is om te sterven en uiteindelijk ook bang is om te leven, omdat hij wat het leven brengt niet meer aan kan. Is er vanavond iemand die zegt, het is mijn eigen schuld? Of is er vanavond misschien wel een ander die zich een weerloos en een hulpeloos slachtoffer voelt van wat anderen hebben aangedaan in de jonge jaren of misschien in de dagen van vandaag? Is er vanavond zo'n mens die zich door God verlaten voelt en door de duivel zelf bestreden? Is er zo'n verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste, zo een die bij alle dokters van de wereld heeft geprobeerd en die het bij alle muziek van de wereld heeft gezocht en die alleen maar ellendiger is geworden, die alleen maar eenzamer is geworden, die alleen maar banger is geworden en die, als hij eerlijk is en in zijn hart laat kijken, vanavond alleen maar kan zeggen, moeder, ik ben zo bang, met het gevoel dat zelfs moeder het niet hoort. Ik mag vandaag de harp van het evangelie hanteren, gemeente. En ik mag op de snaren het lied van de vrije genade spelen. Ik mag u vanavond zingen van hem die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Mag ik zo'n lied voor u zingen vanavond, gemeente? Een lied van die koning die Davids troon beklom. Die koning die zo boordevol van ontferming is voor het ellendige en voor het verbrokene, voor het bange en voor het benauwde. Die koning die ik mijn koning mag noemen. Luister dan. En zing het mee. Noodruf. Zal hij verschonen, aan armen uitgenazen hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga, als hen geweld en list bestrijden. Al gaat het nog zo hoog, hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Amen. koning op wiens lippen genade is uitgestort. Wil zo in ons midden werken. Zoals we van u gehoord en van u gezongen hebben. U die de werken van de vorst der duisternis verbreekt. U die door genade een toegang hebt geopend voor zondaren die in de nacht zouden moeten omkomen. Tot het licht van de hemel en van de troon der genade. Grote Heere Jezus Christus, van u te zingen met dat liedboek van David. Daar krijgt uw volk nooit genoeg van. Van u die de held bent, die uw volk verlost. Maar die ook de heelmeester bent, die het gebrokene van hart geneest. En die verbindt in hunne smarten, die met hun zonden en ellenden tot u zich ter genezing wenden. We danken u hartelijk voor dit evangelie. En we vragen van u, laat het mogen doorwerken. En laat dan er ook vanavond bekeerd worden. En bekeerd zijn van hun eigen manier om u te dienen. Die uiteindelijk de nacht binnenvoert. Laten ze bekeerd worden tot u en vragen, wat wilt gij dat ik doen zal in alle dingen van het leven. Heb dank, Heere, voor uw machtig woord. Heb dank voor deze dienst en voor deze dag. Dat u zelf maar door uw Heilige Geest voor de vrucht zorgen. Ga met ons de week in. Als we moeten werken, als we uitgeschakeld zijn, als we vakantie mogen houden, houd ons onder uw hoede. Bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons voor een onvoorbereid sterven. Doe ons wandelen voor uw aangezicht, opdat de wereld het mag zien, dat u met ons wilt zijn. Uit genade. Amen. Onze slotzang is het eerste vers van Psalm 45. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. 45, het eerste vers. Met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u zijn vrede. Amen.